luistert naar een podcast van Omroep West.
Beste luisteraar, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ruud Peethoff. En in deze podcast ga ik u vertellen wat mijn eerste grote klus bij de politie was tijdens de gijzeling in de Franse ambassade. Die in 1974 gelijk plaatsvond met de kermis op het Malieveld en met Prinsjesdag. En in deel 2 vertel ik u hoe het in de jaren 90 was om 3 weken lang met een hele grote groep protesterende boeren en 20 trekkers door Den Haag en de regio te trekken.
Dit is District 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruud Peethoff.
Op vrijdag de 13e, je verzint het niet, maar op vrijdag de 13e om 16:30 was er een telefoontje binnengekomen bij de meldkamer. Van iemand die zegt, gekke Japanners, ambassade Smitswater, Franse ambassade, snel komen. Nou, die meldkamer, medewerker, die denkt ook. Dus die stuurt de ronde auto die verantwoordelijk is voor toezicht op de ambassades. Dat was toen ook al. En die geeft mee moeilijkheden binnen. Als code.
Moeilijkheden binnen. Voorzichtigheid geboden.
Dan gaan er 3 collega's daar het pand in. Hebben ook geen idee wat ze aantreffen. Dan lopen ze helemaal door naar boven, naar de 4e etage. Ze hebben inmiddels wel van een beveiliger of iemand in het pand gehoord dat er mannen met wapens naar boven zijn. En die horen achter de deur gedoe. En die roepen en die maken zich bekend. En dan komt er een hand naar buiten met een pistool. En die schiet bijna ter plekke een van de collega's in haar rug. De andere weet nog een schot terug te geven, maar ook die wordt geraakt. Dus dan heb je de situatie van 3 politiemensen in een pand waar een gijzeling gaande is. De derde had de tegenwoordigheid van geest om onmiddellijk naar de auto te rennen. En om assistentie collega te vragen. Nou, als je bij de politie in Den Haag het woord assistentie gebruikt, dan weet je 1 ding zeker. Dan komen alle politiewagens uit de buurt, die komen jouw kant op. Dus binnen de kortste keren was er. De paniek was natuurlijk groot. 2 neergeschoten politiemensen. Dus binnen de kortste keren waren er ontzettend veel ambulances en politiemedewerkers. Toen is gelijk het hele gebied afgezet. Met een redelijk kleine ring nog. Maar echt, het fijne wat er nou aan de hand was, was niet bekend. Dat heeft een tijdje geduurd. Toen was er nog een keer telefonisch contact vanuit de ambassade dat een van de gijzelnemers opbelde. Ook niet in zijn allerbeste Engels, dus dat.
Wat zegt u?
Dat werd ook een heel apart gesprek.
Aiming for. Releasing a comrade.
Op een gegeven moment was het dus wel duidelijk. Er was iets heel ernstigs aan de hand in de Franse ambassade. Waarbij de Franse ambassadeur betrokken was. Dus op dat moment is er gelijk een crisisteam op het hoogste niveau. Met van achterbij ingesteld. Maar wij zaten op straat met de politiemaatregelen. Dus ik weet nog wel dat toen ik op de locatie aankwam, op de korte arm van het lange verhoud, dat zou nu niet meer kunnen. Er een soort steunpunt was gecreëerd in de Amerikaanse ambassade die daarnaast was. Daar liepen politiecollega's en alles. En ik sluit niet uit dat er een journalist tussen gezeten heeft, maar die liepen daar in en uit. Nou ja, dat duurde natuurlijk maar heel even. Toen is er toch een soort steunpunt ingericht. En de afzetting is verbeterd. En die ring. Na chaos komt altijd ordening. En ook in zo'n situatie. Dus op een gegeven moment in de loop van de avond was daar ordening. Het gebied was afgezet. Dat zou nu ook niet meer kunnen. De politie deed zelf de persconferenties. De onvolprezen Nico Laterveer had daar de leiding. De man die de voorlichting van Politie Nederland op de kaart gezet heeft. En ja, dat was de status quo.
Enkele uren na het begin van de gijzeling werd een stukje papier met de eisen van de terroristen naar buiten geworpen.
Nou, dan komt er op een gegeven moment een briefje naar beneden dwarrelen. Met de eisen. En die eisen zijn best fors. Ze willen dat er een. Ze blijken van het Japanse Rode Leger te zijn. Ze willen dat er een vriend van ze vrijkomt. Ze moeten een vrije aftocht hebben en geld. Nou, dat is dan natuurlijk op dat moment de zorg voor het beleidsteam van het ministerie. Die gaan daar ook meest ernstig aan de slag. Maar ja, op straat hebben wij niks anders te doen dan het gebied veilig te houden. Er wordt wel onderhandeld met die lui binnen, maar dat loopt ook allemaal niet. Dus eigenlijk, er gebeurt op straat heel weinig.
Voor politie, militairen, ambulancepersoneel en journalisten viel er na weer een nachtwaken telkens weinig verandering te constateren. Maar intussen werden er toch wel vorderingen gemaakt door de met de terroristen onderhandelende beleidsgroep van de regering.
Dan is het zaterdag, de volgende dag dus. En dan wordt de beslissing genomen dat die ring moest groter worden, omdat ze bang waren dat, dat er geschoten zou worden vanuit de ambassade. En de eerste ring was de noodring. En toen eenmaal de situatie daarna uitzag dat het langer zou gaan duren, wilden ze die ring gewoon groter hebben om te voorkomen dat die Japanners, die toch aardig de weg kwijt waren en aardig boven dat theewater waren, dat die in paniek of zo zouden gaan schieten of wat zouden zien. Dus die ring moest veel groter worden. En dan tref ik het lot dat ik in de commandowagen zit op het moment dat die beslissing uitgedeeld wordt. Het commandant van de mobiele eenheid in die tijd, die eigenlijk gewoon het rijtje af. Hè? Jij dat stuk, jij dat stuk, jij dat stuk. En natuurlijk niet bij mij kwam, was die. En jij maakte Bosbrug groter. De afzetting met de Bosbrug. Oké. Nou was het probleem slash de uitdaging dat in die dagen ook de kermis op het Malieveld was. De grote septemberkermis. Ja, en het was nog niet de tijd. Het was nu een hele grote kring. Dus personeel was ook nog niet de fase van bijstand. Die hadden we zo snel nog niet. Ik had maar een paar man met wie ik die klus kon klaren. Er stond natuurlijk allemaal publiek achter de hekken. Die moet je dus eerst weg zien te krijgen. Nou, wist ik dat er een kermisdetachement was van de politie. Dat waren een stuk of 8 collega's die op toerbeurt dienst deden op de kermis. Ik naar het posthuis daar, dat was zo'n mobiele, zo'n soort grote caravan. Ik zei, jongens, kom, we gaan de kring vergroten. Er moet een heleboel publiek naar achteren, dan moeten de hekken naar achteren. En dan maken we de nieuwe lijn over de Bosbrug. Trams reden er ook al niet meer natuurlijk. En toen zeker niet meer. Wat ik me van die actie herinner is dat er een collega van dat kermisdetachement zo bij de hand was om te zeggen, wacht even, er moet veel publiek naar achteren. Ik ken een kermishouder en die heeft een hele lieve herder. Maar niemand weet dat hij lief is. Die heeft die hond gehaald. En een politieman met een hond naast zich, als dat een herder is, daar gaat heel veel gezag van uit. En kijk, het was ook weer niet zoveel. Waren ook nu weer zoveel mensen dat je niet met ze kon communiceren. In theorie kon je iedereen die achter het hek stond persoonlijk zeggen, meneer, u moet echt weg, want we gaan de kring vergroten. U moet daar gaan staan. Dus op zich lukte dat wel. Maar dat verhaal met die hond, ik vind het nog steeds een hilarisch mooi verhaal. En het werkte. Uiteindelijk hadden we dus het publiek allemaal op de Bosbrug. Dan ga je ervoor zorgen dat die hekken verplaatst worden. En daarmee hadden we een hele grote cirkel. Helemaal om globaal gesproken over het Blijenburg. Om de Hofvijver heen, even voor het idee. Hele lange Verhout was natuurlijk afgezet. En in die tijd had men hetzelfde probleem wat we tegenwoordig nog hebben met onze telefoons. Een keer is de batterij leeg. En bij al die posten, en dat waren er best veel, stonden collega's met een portofoon. En die portofoon, die konden ze ter plekke natuurlijk niet opladen. Er waren geen powerbanks. Dus dan moest eens in zoveel tijd, moesten er portofoons die op een vast punt waren opgeladen, moesten de batterijen rondgereden worden. En dat vond ik wel een mooi klusje om zelf uit te voeren. Dus ik heb regelmatig gingen we batterijen rijden. En ja, dan maak je overal even een praatje, want er gebeurde dus helemaal niks. Er gebeurde voor ons helemaal niks. Die journalisten die stonden iedere keer te hunkeren bij Nicola de Veer of die weer wat te vertellen had. Er kwam van het beleidsteam niks, want er zaten geen ontwikkelingen in. Dus ja, het was super status quo. En ik sta op de Bosbrug. En als je op de Bosbrug met je rug naar het pannenkoekenhuisje staat, dan kan je het hele korte Verhout kan je afkijken. En dan zie je aan de linkerkant zie je de Koninklijke Schouwburg. En ik sta zo met een paar collega's te praten en een beetje over die straat uit te kijken naar die schouwburg. Ik zeg tegen die collega, dat klopt iets niet. Die daklijn waar we tegenaan staan te kijken, daar klopt iets niet. Het lijkt wel of er een hobbel in zit. Het lijkt wel of er iets of iemand ligt. Maar dat was natuurlijk in theorie absoluut onmogelijk. Dat was op ooghoogte van de vierde etage van de Franse ambassade, waar de Japanners zaten. En het gebied was al inmiddels ruim 24 uur afgesloten. Dus ik denk aan een collega meegenomen. Ik zeg, kom, wij gaan op onderzoek. En in die tijd had de Koninklijke Schouwburg als gebouw nog een huismeester. En die woonde in Terren. Nou, wij achterlangs via de Schouwburgstraat naar de achterkant van de Koninklijke Schouwburg. Gelukkig was die man thuis, dus contact met hem gezocht. Meneer, zo en zo, we denken dat er op uw dak iemand, dat er iets is. Mogen we even kijken? Nou ja, moet je natuurlijk altijd. Dus wij helemaal binnen door, over zijn eigen balkonnetje, waar de was nog hing, herinner ik me. Met een laddertje. En ja, wij waren best super voorzichtig, want ook wij dreigden in zichtsveld. Theoretisch ook schootsveld, maar ja, ze lagen ook weer niet klaar met die wapen. Dus in zichtveld te komen. Dus wij heel voorzichtig zo boven die rand, net gekeken, zien we dus aan de voorkant van de Koninklijke Schouwburg, dus aan de kant van het voorhout, daar ligt iemand. En die ligt plat op zijn buik, met zijn hoofd naar beneden. Dus ja, wat deed hij daar in hemelsnaam? Nou, wij hadden ook geen zin om naar hem toe te kruipen. Want bovendien kregen we daar vast geen toestemming voor. Dus ik neem aan dat we heel hard geroepen hebben en dat er een keer contact kwam. Lang verhaal kort. In die tijd zat de NOS nog in het pand naast de Koninklijke Schouwburg. Dat was dé verzamelplaats van Media Nederland. Ze hadden een schitterend zicht op de Franse ambassade. Daar had kennelijk een fotograaf zich een weg weten te banen achterlangs naar het dak. Was over het dak van het NOS-gebouw en het dak van de Koninklijke Schouwburg naar de rand getijgerd. Met de illusie en de hoopvolheid dat hij de foto van zijn leven had kunnen maken. Maar die had er zo lang gelegen dat hij in slaap gevallen was. Nou, het was levensgevaarlijk. Want ik bedoel, de Japanners waren goed getrainde terroristen. En die hadden absoluut de overtuiging gehad dat het een sluipschutter was die daar lag. Dus ik weet niet wat voor camera die bij zich had, maar als daar nog een beetje lens op gezeten had. Als de Japanners hem gezien hadden, waren ze absoluut in paniek geraakt. En hadden ze of de gegijzelde gedreigd, of ze hadden hem rechts. Dat was een absurde actie. Maar ja, persfotograaf, je doet wat voor een mooie plaat. Dus toen wij hem vonden, sliep hij. Hij is door ons wakker geworden. Toen hebben we hem naar achteren gehaald. En hij is natuurlijk onder politiebegeleiding, zoals dat zo netjes heet, buiten de kring gebracht. Maar dat was wel een uitzonderlijk verhaal. Dat er dus in zo'n goed afgesloten gebied iemand lag. Nou, toen kwam de dinsdag eraan. En dat was toevallig de derde dinsdag van september.
Dit jaar was de Ridderzaal in Den Haag het middelpunt van een wel zeer sobere Prinsjesdag. Als gevolg van de gijzeling in de Franse ambassade ging de rit met de Gouden Koets niet door.
Ja, het was natuurlijk absoluut ondenkbaar dat de Gouden Koets zou rijden. Dus dat was na de oorlog de eerste keer dat de koningin niet met de koets naar de Ridderzaal ging. Maar gewoon met de auto. Dus een hele sobere plechtigheid geweest. Want ja, die route, de normale route. En dat was toen nog vanaf het huidige paleisje waar Escher zit, Lange Voorhout en dan zo over de Vijverweg, Korte Vijverweg, nou, was uitgesloten.
Leden van de Staten-Generaal, ons land is opgeschrikt door een daad van terreur.
De sfeer in het land was er ook niet naar, was een gijzeling gaande. Dat was iets wat we helemaal nog niet kenden. Het was de eerste gijzeling in Nederland. Dus dat was een hele sobere Prinsjesdag geweest. Nou ja, en uiteindelijk is het uitonderhandeld. Zijn de gijzelnemers en een deel van de gegijzelden is met een bus naar Schiphol gegaan. Daar zijn ze door de later geridderde Pim Sirics naar Damascus gevlogen uiteindelijk. En wat absoluut de moeite waard is van terugluisteren van de verhaal van andere tijden, dat is het gedoe tussen twee regeringen over het losgeld. Maar dan hoor je waar twee grote landen heel klein in kunnen zijn.
Als je politieman bent in Den Haag, dan weet je dat het centrum en met name het Malieveld een constante factor is als het gaat om mensenmassa's. En dat blijkt 16 jaar later wel, als boze boeren naar Den Haag trekken. Dat klinkt natuurlijk bekend, hè? Boeren met trekkers die over de A12 op weg gaan naar de regeringszetel om daar eens even hun ongenoegen te laten horen. Maar in 1990 ging het niet over stikstof, over graanprijzen ging het toen. Europees was geregeld dat die prijzen gelijk getrokken werden en voor Nederland betekende dat ze gaan omlaag. Ruud Peethoff ziet samen met zijn collega's die boze boeren aankomen.
En dat moest natuurlijk naar Den Haag. Dus er zijn toen is er een trekkerdemonstratie in Den Haag geweest. Die op zich ja, wel gedoe veroorzaakte, maar geen schade en dat soort dingen. Maar De steun die ze verwacht hadden in de Tweede Kamer te krijgen, kregen ze niet. Op grond van een motie die werd afgewezen in plaats van waarvan ze gehoopt hadden dat hij dat had aangenomen. En toen is er besloten dat ze terug zouden komen.
Wij worden nu voor de zoveelste keer verneukt, zeg maar. Ja, en de maat is vol. Ik denk als wij doorgaan naar Den Haag, allemaal, moet maar kijken waar hier achteraan komt. Ah, die boeren die zijn allemaal wit heet. Dit is nou de zoveelste keer al.
Toen hebben we 3 weken lang in heel Nederland op diverse plekken trekkeracties gehad. Van boeren die met hun trekkers naar verschillende locaties toe gingen. En die locaties waren allemaal gerelateerd aan het feit dat je met graan en met het restproduct van graan iets kon doen. Maar die actie die moest natuurlijk geleid worden. En daarvoor is de Bende van 5 opgestaan. De Bende van 5 waren 5 akkerbouwers actief in de georganiseerde sector. Voor een deel afkomstig uit het noorden, voor een deel afkomstig uit de polder. En ja, dat was natuurlijk een tijd van actievoeren waarin je nog niet een appje kon sturen. Je kon geen appgroep aanmaken van alle akkerbouwers uit de Flevopolder. Dat ging allemaal nog, ja, in feite misschien, want je kan wel zeggen met koeriers. Nou, de Bende van 5 was echt een hele goede organisatie die achter zich een soort... Ik heb het ook met ze gehad, want ik ben politieonderhandelaar geweest. Dus ik heb heel goed contact met ze gehad, 3 weken. En het waren een soort generaals die dan weer tegen de majors zeiden, je moet dit of dit of dit regelen. En dat gebeurde ook. Ik bedoel, het was ook een best gehoorzame groep demonstranten. Maar de eerste dagen zaten we dus met heel veel trekkers in Den Haag. Eind februari. Nou, dat kon natuurlijk ook niet zo blijven. Dat vonden ze zelf ook. Ze hadden ook een tehuis en grond en familie die ze leeuwende is toen we weggegaan.
Wij gaan vandaag om 11:00 vanmorgen rijden naar huis.
Maar uiteindelijk zijn er een stuk of 100 gebleven. En die 100 hebben min of meer 3 weken lang een soort vliegwielfunctie gehad. Ten eerste zaten die Bende van 5 bij, die leiding, de organisatie en die het landelijk min of meer aanstuurde. Waar wij als Haagse politie contact mee hadden. Elke avond zat ik in Ockenburg. Ze hadden namelijk Ockenburg, wat toen nog een jeugdherberg was, hadden ze afgehuurd. Dus die organisatoren en de leiding en de subleiding en alle boerentrekkers, een stuk of 100 boeren, die sliepen in Ockenburg. En dan was het gewoonte dat ik als onderhandelaar namens de commandant naar hun toe ging. En dan was de vraag, wat zijn de plannen voor morgen? Nou, daar kreeg je de ene keer meer antwoord op en dan de andere. Ik ben redelijk goed getraind in signalen opvangen via de band. Dus wat ze niet zeiden, hoorde ik toch. En dan was het altijd mijn uitdaging om tegen de commandant te zeggen, nou, ik schat in dat ze morgen dit of dit gaan doen. Ik zou wel of niet een pelotonnetje extra oproepen. In mijn herinnering, maar ik denk dat het de meeste keren best redelijk is uitgekomen. Want wat deden ze dan? Dan hadden ze als voorbeeld, ze hadden dan bedacht dat er in het land de VAM, de vuilverwerking, bezet zou gaan worden door demonstranten uit de buurt daar. En dan gingen er 1 kolonne of 2 kolonnes of 3 kolonnes, als ze zich in 30 in 3 opsplitsen, die gingen dan hier naar de vuilverbranding in de buurt. Of in dit net, vandaag de dag zouden ze naar de Binkhorst rijden om die te blokkeren. Dus zo was er een voortdurend samenspel tussen wat ze in Den Haag bedachten, waar de trekkers in Den Haag als vliegwielfunctie de rest van het land motiveerden. Dat was natuurlijk ook de voortdurende dreiging voor de politiek. Van jongens, het zijn er nu 100. Maar als jullie niet doen wat we zeggen, dan blijven we niet in Wijster, maar dan rijden we zo door naar Den Haag. Of ze zetten de 6 trekkers op een grote dieplader en dan kwam er ineens een dieplader aan. Wat ik net al zei, na chaos komt structuur. En op een gegeven moment zat daar ook daar structuur in. Dat heeft uiteindelijk 3 weken geduurd. Het was achteraf gezien natuurlijk een hele bizarre situatie. Had je pak een beet 120 boeren in je stad met 100 trekkers. Die sliepen in Ockenburg. Ik kan me niet herinneren dat we 's avonds of 's nachts een keer iets gedaan hebben. Die dus een plan maakten voor de volgende dag. dat ook uitvoerde, al dan niet onder politiebegeleiding, maar altijd weer ergens. De politie wist er grofstoffelijk van. We wisten waar ze begonnen, dus we konden ze ook altijd volgen. En die ging op vrijdag naar huis. En dan gingen ze het weekend met de trein naar huis. Lieten ze de trekker staan op Okkenburg. En dan kwamen ze maandag weer terug. En dan begon het hele feest weer opnieuw. Nou, dat heeft dus 3 weken geduurd. En ja, dan komt er ook vanuit de politie, zit daar natuurlijk ook een vast team op. En ik was onderhandelaar, er waren nog 2 ME-commandanten. En om aan te geven dat de sfeer was ontzettend goed. Er is ook volgens mij nooit echt hard moeten optreden tegen die boeren. Het was wel zo dat de ondersteuningseenheid van de mobiele eenheid inmiddels in bezit was van reservesleuteltjes van alle type trekkers die er in Den Haag stonden. Want die hadden natuurlijk ook de tijd gehad om naar de John Deere toe te gaan en te zeggen, heb je een loper voor het type dat en dat? Volgens mij hebben we ze nooit echt hoeven te gebruiken. Die 3 weken is het heel absurd gegaan. Dus nou ja, ze zijn 1 weekend naar huis gegaan. Toen kwamen ze terug. Toen zijn ze nog 1 weekend naar huis gegaan. En de 3e vrijdag zijn ze dan uiteindelijk vertrokken. En om aan te geven dat we in die 3 weken met elkaar een hele goede band met ze hadden opgebouwd, zijn we, de ME-commandant en nog een paar collega's, zijn we uitgenodigd in Groningen. Om te komen kijken op het Groningerland waarom boeren wel rijk zijn, maar al het geld in de grond zit en ze dus er eigenlijk niks aan hebben. En wat wel heel schattig was, we kregen voor het kinderdagverblijf, wat de politie toen nog als het ware in beheer had of waar ze een convenant mee hadden, kregen we alle 3 een speelgoedtrekker mee. En zo eentje waar je op kon rijden. En ja, we hebben ze alle 3 natuurlijk eerst een weekje thuis gehad. Want we hadden alle 3 kinderen in de leeftijd die blij waren met een speelgoedtrekkertje. Dus ik heb nog hele leuke filmpjes van mijn kinderen die op een speelgoedtrekkertje door de kamer rijden. En in het showfeltje proberen om allerlei speelgoed op te doen. Ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. En ze waren niet van ons. Ze moesten naar het kinderdagverblijf. Dus toen dat open ging, zijn ze daar naartoe gegaan. En ik denk dat nog jarenlang kinderen hele goede herinneringen gehad hebben aan de boerentrekkersacties uit februari, maart 1990 in Den Haag en in de rest van het land. Uiteindelijk is het volgens mij niet echt heel goed afgelopen met de graanprijs. Ze hebben daar nog jarenlang in Europa over gediscussieerd. En ik geloof niet dat dat uiteindelijk de acties echt opgeleverd hebben wat ze gehoopt hadden. Maar ja, that's life. Die stoot al zet te krom, kom de volgende
keer, beslis maar weer om. Dit was de 2e aflevering van District 3 met Ruud Peethoff. In de volgende aflevering nog meer verhalen over Prinsjesdag, want daar valt nog veel meer over te vertellen. En er komen nog meer afleveringen aan, bijvoorbeeld over de opening van het Naaktstrand op Scheveningen en de schutting die daar speciaal voor werd gebouwd, zodat je de blote rikken niet hoefde te zien. Als u die afleveringen niet wilt missen, abonneert u dan. Dat is gratis en de volgende aflevering verschijnt vanzelf in uw podcast-app. Bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Omroep West.